onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen, Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed en wat er verder volgt. In het eerste vers van Psalm 73. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 85, het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Daarna zal de schriftlezing plaatsvinden, die kunt u vinden in de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korinthe, hoofdstuk 11 vanaf vers 16 tot en met hoofdstuk 12 vers 10. Wij luisteren dus naar de wet en wij zingen daarna het derde van 85 en daarna lezen wij uit Gods heilig woord 2 Korinthe 11 vanaf vers 16 tot hoofdstuk 12 vers 10. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij beginnen dus bij vers 16 van 2 Korinthe 11. Ik zeg wederom dat niemand menen dat ik, dat is Paulus, onwijs ben. Doch zo niet, neemt mij dan aan als een onwijze. Opdat ik ook een weinig mogen roemen. Wat ik spreek, spreek ik niet naar de Heere, maar als in onwijsheid in deze vaste grond der roeming. Terwijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, terwijl gij wijs zijt. Want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat. Ik zeg dit naar oneer. Gelijk of wij zwak waren geweest, maar waarin iemand stout is, ik spreek in onwijsheid, daarin ben ik ook stout. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad Abrahams? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde. Ik ben boven hen. In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roeden gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik scheepbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in kou en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd, dat ik niet brande? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen, en ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaar. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat er zodanig een opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort, en opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. En hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. De tekst voor de prediking is vers 9 van 2 Korinthe 12, het eerste gedeelte. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. We willen samen bidden en in onze voorbeden willen we de familie Middelkoop gedenken, uw oud predikant. U hebt het wellicht gehoord dat zijn schoonvader, de vader van mevrouw Middelkoop, overleden is. En wij kennen die uiteraard ook goed, omdat hij lid is in de gemeente van Barendrecht, maar ook een grote plaats hier in uw midden heeft gehad, door mijn Middelkoop. Vandaar dat we dat ook in onze voorbeden willen gedenken. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij aan de morgen van deze aan u gewijde dag voor uw aangezicht. En dan past het ons uw naam ootmoedig te erkennen, dat gij ons in uw bedehuis hebt gebracht. Het is de dag des Heren, de dag die u hebt afgezonderd, om de gemeente samen te vergaderen rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. En wij bidden u, geef toch dat wij deze dag ook onder het gezag van uw woord gebracht mogen worden. En dat onze gewetens onder dat gezag zullen buigen. dat wij zullen ervaren dat hier maar niet een mens aan het woord is, maar een dienstknecht van u. Met alle lek en gebrek die ook aan uw knechten kleven, maar toch een volmacht te hebben om het woord Gods te brengen. En tegelijkertijd vraagt dat ook een grote verantwoordelijkheid voor uw knecht. En daarom bidden we van u of gij ook met hem wil zijn deze dag. Als hij in het midden van deze gemeente uw woord gaat bedienen. Bewaar hem dan voor ijdele woorden en ijdele gedachten. En Heere, wilt u ons vergeven de zonden die ons in alle dingen aankleven. Maar dat geldt ook voor ons als gemeente wanneer wij ons gezet hebben onder uw woord. Geef Heere dat wij al onze gedachten opzij mogen zetten en dat we onbevangen naar het woord zullen luisteren en eerbiedig met een gebed in ons hart ons af zullen vragen, Heere, wat hebt gij deze dag tot mij te zeggen? Zowel in de ontdekkende zin van het woord als in de vertroostende zin van het woord. En ontdek ons, Heere, aan onze zonden, opdat onze zonden ons tot een last zullen worden. En dat wij zullen beleven dat wij zondaar zijn bij u, Heere. Dat wij tegen u gezondigd hebben. Opdat wij in de schuld mogen komen en dat ook telkens weer opnieuw voor uw aangezicht. Opdat we Christus nodig zullen krijgen. Als de zaligmaker van zondaren. Dat het voor ons geen theorie zal zijn, maar praktijk om gedurig de toevlucht te nemen tot u. Om uw genade te ontvangen. Die gij vrij geeft, Heere. Zonder enige verdiensten van onze kant. En Heere, leer ons dat ook, opdat onze godsdienst voor ons geen grondje zal zijn. Ons gebed of onze vroomheid of wat dan ook, Heere, onze activiteiten in het midden van de gemeente, hoe goed op zichzelf genomen ook, geen grond is om uw genade te ontvangen. En dat leert gij toch ook uw kinderen, dat zij afgebracht worden van alle gronden in zichzelf. En de enige grond leren ontdekken in de arbeid van de middelaar, van de Heere Jezus Christus. Dat we als een wijze bouwer toch mogen zoeken en graven. En elke keer ook zullen toetsen, totdat wij op die steenrots gebracht mogen worden. En daar ons levenshuis op leren bouwen. En Heere, dan bidden wij u voor deze gemeente, of gij met haar wil zijn, met allen die het moeilijk hebben. We denken aan de bedroefden, de rouwdragenden. Heere, wees met hen wanneer ze de lege plaats dagelijks in hun hart meedragen, bij alles wat zij doen en bij alles waarover zij denken. Wilt gij toch uw troost geven, Heere, want gij weet hoe moeilijk het is om dat toch elke dag maar weer mee te nemen. Heere, wij denken dan ook in het bijzonder aan de familie van de Ree, die in de achterliggende week hun vader en man zagen ontvallen. De vader en schoonvader ook van de familie Middelkoop. En we mogen geloven, Heere, dat hij een goede ruil heeft mogen doen. Hij zag met verlangen uit om ontbonden te worden en met Christus te zijn. En Heere, dat mag ook de troost zijn voor de familie. Maar tegelijkertijd weet u ook dat hij een geweldige grote plaats innam in de kring van de familie. En wij bidden u of gij in het bijzonder ook met de achtergelaten weduwe wil zijn. Of gij ook haar wil sterken en ondersteunen. Wilt gij haar tot een man zijn. En we bidden u dat ook voor de kinderen, Heere. Geef toch dat de kinderen bij al het verdriet ook mogen opzien tot u die in de hemel woont, en mogen beleven wat wij vanmorgen ook zullen horen. Mijn genade is u genoeg. Heere, denk ook aan de zieken in het midden van de gemeente, de bejaarden die wellicht meeluisteren via de kerktelefoon, die aan huis gebonden zijn, wilt gij hen ook sterken en dat zij ook in de geest met ons vergaderd mogen zijn, wanneer we uw woord verkondigen. Heren, wij bidden u of gij met de jonge mensen wil zijn. Wilt u met de kinderen zijn, geef dat zij ook vanmorgen de preek zullen begrijpen. Al gaat het misschien over iets wat nog wat ver van hen afstaat. Maar toch kunnen ook jongeren het soms erg moeilijk hebben ergens mee. Een verborgen kruis, een verborgen strijd. En geef dat zij dan uitgevochten zullen raken. En dat zij het ook van uw genade mogen verwachten. Gedenk ons zo allen tezamen. Bewaar ons er toch voor dat wij afgeleid zullen worden door de zorgen van het leven. Dat we slaperig zullen worden in de kerk. Dat wij ons niet elke keer laten verleiden door onze gedachten maar de vrije loop te laten gaan. Dat wij niet ons vervelen in de kerk. Maar dat wij gegrepen worden door de kracht van uw woord en uw geest om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 84 vers 3, 4 en 6. 84 vers 3, 4 en 6. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 27, vers 7. En dan zal er gecollecteerd worden. En wel voor de volgende doelen. De eerste collecte zal bestemd zijn voor de kerk. De tweede voor de diaconie. De derde extra collecte voor de kerk. En dan bij de uitgang bussen voor het adoptiefonds. Dus straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 27, vers 7 en zal er gecollecteerd worden. Gemeente, ik heb deze tekst niet voor niets gekozen. Ook in het licht van het sterven van broeder Van der Ree. En van de week heb ik ook dominee Milkoop nog gesproken en die vond het op zich wel mooi dat ik vandaag in de gemeente van Rijnsburg moest spreken. Want hij voelt zich hartelijk verbonden aan u, dat weet u. Maar deze woorden hoop ik morgenmiddag ook hun vader en schoonvader te begraven. Mijn genade is u genoeg. Omdat deze woorden ook grote betekenis hebben gehad in zijn leven. Een bepaald moment in zijn leven dat hij heel erg aangevochten werd door de duivel. En dat de duivel tegen hem zei, jongens en meisjes, ja, ben jij eigenlijk wel een kind van God? Heb u daar ook wel eens last van? Want als je daar nog geen last van hebt, dan mag je wel eens afvragen of je het echt wel bent. Maar hij had er ontzaggelijk veel last van en toen kon hij niet naar de kerk toe vanwege pijn. En hij had een bandje van een dominee opstaan. En dat ging over deze tekst. En toen haalde Heere hem eruit. Mijn genade is u genoeg. En toen kwam zijn vrouw thuis en die vroeg van, waar heeft onze dominee over gepreekt? En toen zei zijn vrouw over 2 Korinthe 12 vers 9a. Mijn genade is u genoeg. En toen werd er bevestigd. Zo is nou de Heere, jongelui. We hebben het samen ook gezongen. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Kent u dat? Ken jij dat? Een sprekend God in je leven. En dan niet zomaar in vaagheden. Maar echt concreet, persoonlijk. Wanneer je een sprekend God kent in je leven, dat het woord van God kracht doet in je ziel, dan past dat als een sleutel op een slot. Dat je voor je beleving zegt, alles is op slot. En niemand kan mij de sleutel aanreiken dan alleen God. En dat je in het gebed smeekt, Heere, Heere, help me toch, Heere. Spreekt u dan een woord dat die deur open gaat? En dan reikt de Heere de sleutel van Gods belofte toe. En dat vergeet je nooit meer hoor. Daar strooit de Heere niet mee. Dat gebeurt niet dagelijks, maar dat gebeurt dikwijls in bijzondere omstandigheden. Daarom kunnen Gods kinderen dat ook zeggen, nooit zal geen leed mij dit uit mijn geheugen wissen. En dat heeft Paulus ook beleefd. En daarom schrijven we boven de prediking, Paulus roemt in Gods genade. We willen stilstaan bij 3 gedachten. Dat is beproefd, afgebeden en ondervonden. Paulus roemt in Gods genade, beproefd, afgebeden en ondervonden. Dus allereerst beproefd. Een woord wat telkens in het schriftgedeelte naar voren komt, dat is roemen. Roemen. Jongelui, je zou het kunnen vertolken met het woord wat jullie ook wel kennen, opscheppen. Mag dat? Kinderen, mag je ergens over opscheppen? Wij houden daar niet zo van, hè, van een opschepper. Nou, Paulus hield er ook niet zo erg van. Er waren van die mensen in de gemeente van Korinthe die roemden. Die roemden op hun gaven die zij hadden. Bijvoorbeeld de gave van spreken. Daar zei er eentje van, nou als er eentje toch het woord moet voeren, dan ben ik het wel. Of de gave van de gezondmaking. Ik heb toch wel een hele belangrijke positie in de gemeente, want als ze bij mij komen, ik kan ze per slotverrekening beter maken. Of de gave van de tongentaal. Ja, maar ik ben toch wel heel bijzonder, want ik spreek een onverstaanbare taal, een mystieke taal, en ik kan die taal ook nog vertolken. En zo ontstond een rivaliteit in de gemeente. Er werd geroemd. En er werd vooral geroemd in het vlees. Want als we met de gaven van God er iets mee gaan worden, dan is dat niet een roemen des geloofs, maar dan is dat een roemen in het vlees. Je mag wel roemen, maar dan roemen in God. Kijk, en Paulus is daar ook een beetje mee bezig, met roemen. Zo begint immers vers 1, te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Dat wil zeggen, eigenlijk hoort dat niet, dat ik ook ga roemen. Want ze gingen Paulus namelijk kleineren, in een hoek drijven, neerzetten. En Paulus, hij voelt zich geroepen om zich te verdedigen tegenover de tegenstanders in de gemeente van Korinthe. Maar hij gebruikt nogal eens het woordje onwijs in het schriftgedeelte. En eigenlijk wil hij daarmee zeggen van, eigenlijk ben ik niet goed bij mijn hoofd, dat ik nu eigenlijk hetzelfde ga doen. Dat ik ook ga roemen. Dat ik meedoe met dat, geroem, met dat opgeschep. Hij vraagt zichzelf eigenlijk af van, ja, moet ik het eigenlijk wel voor mezelf op gaan nemen? Nou ja, zegt Paulus, dan doe ik dat, maar dan roem ik in mijn zwakheden. En hij heeft er een heel rijtje van opgenoemd, van wat hij allemaal meegemaakt heeft tijdens zijn bediening. Vanaf vers 23 in hoofdstuk 11 kunt u dat lezen. Dat hij van de Joden 40 slagen min 1 heeft gehad en 5 maal ontvangen. 3 keer is hij gegeeseld en hij is een keer gestenigd en hij heeft 3 keer scheepbreuk meegemaakt. En zo somt hij een aantal gevaren op wat hij allemaal heeft meegemaakt. Maar, zegt Paulus, dat doet er eigenlijk allemaal niet toe wat ik allemaal meegemaakt heb in de dienst van de Heere. Ik zal eens iets aan jullie vertellen. En dat is hoofdstuk 12. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, leest u maar mee, gemeente. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. En dan gaat hij in de versen 2 tot en met 4, gaat hij het hebben over een mens. Hij spreekt in de derde persoon. Hij bedoelt daar zichzelf mee. Hij heeft het over een mens in Christus. Dat is ieder kind van God. Die is in Christus. Daar horen we vanmiddag ook nog iets over. Paulus die gaat roemen. Waarover eigenlijk? Hij gaat het hebben over gezichten en openbaringen, staat er in vers 1. Maar wel openbaringen des Heren. Paulus heeft dus een openbaring gehad. Wanneer heeft hij dat gehad? Er zijn wel verklarers die denken aan het moment dat hij bekeerd werd. Toen heeft hij Jezus toch gezien. Toen hij tegengehouden werd op de weg naar Damascus. En dat hij zei, wie zijt gij? Ik ben Jezus. Anderen denken aan het moment dat hij voor de Joden stond. Handelingen 22 vers 17. En dat een engel tegen hem zei, vrees niet Paulus, want je moet nog voor de keizer verschijnen in Rome. Nee, zeggen anderen, er wordt misschien wel gedacht aan dat gezicht dat Paulus zag toen hij in Troas was en dat hij die man zag aan de overkant van de zee en die het riep, kom over en help ons. Of dat moment dat hij in Korinthe het zo moeilijk had en dat er een engel kwam en tegen hem zei, Paulus, vrees niet, want ik heb veel volks in deze stad. Of tijdens de storm, jongens en meisjes, die geschiedenis kennen jullie wel, en dat er een engel kwam en dat die engel tegen hem zei, vrees niet, Paulus, niemand van de bemanning zal vergaan, want je moet voor de keizer verschijnen. Gezichten, openbaringen des Heren. Maar het typische is dat Paulus die vertelt erover alsof hij zelf een toeschouwer is. Hij zegt, ik ken een mens in Christus. Alsof hij een foto gaat bekijken van hemzelf. En dat hij met opzet geen naam onderzet. Kijk, en hij zegt, kijk, die mens in Christus, 14 jaar geleden is het gebeurd, daar is wat mee gebeurd. Wat is daarmee gebeurd met die man die is opgetrokken geweest tot in de derde hemel? En het woord wat er in het Grieks staat, dat betekent dat hij plotseling als het ware opgenomen werd. Zie je het voor je? Die man in Christus, daar gaat hij. De eerste hemel, jongens en meisjes, dat is die blauwe lucht die je buiten ziet. En de tweede hemel, jongens en meisjes, dat is het heelal. Als je 's nachts een keer niet slapen kunt en je kijkt dan uit het raam en je ziet al de sterren, dat is de tweede hemel. En de derde hemel, dat is nog daarboven. Dat is de woonplaats van God. Straks zullen je ouders het vragen, wat is de derde hemel? Nou, daar gaat die mens in Christus. De eerste hemel, de tweede hemel, de derde hemel. En hij zegt, of dat nou in het lichaam was of in de geest, dat weet ik niet. Maar dat doet er niet toe. Die man in Christus die heeft dat echt bewust meegemaakt. En toen heeft hij iets gezien en iets gehoord. Wat zou hij gezien hebben, jongens en meisjes? Zouden jullie ook nieuwsgierig zijn om te weten wat Paulus daar gezien heeft? Ach, jammer toch, hij zegt het niet, hij vertelt het niet, want ja, hij zegt onuitsprekelijke woorden, heeft hij gehoord. En hij zegt wel dat hij in het paradijs is geweest. Vers 4, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En dat hij onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Meer zegt hij er niet van. Hij kan het eigenlijk niet onder woorden brengen. Onuitsprekelijke woorden. Onuitsprekelijke dingen heeft hij gezien. Een hele bijzondere openbaring dus. Nou, als iemand dat eens zou vertellen in het midden van de gemeente, dan zou toch de gemeente bewondering krijgen voor zo'n man. Het gaat immers over dat roemen. Maar Paulus die haast zich om eigenlijk zo snel mogelijk dat weer wat te temperen. Want hij zegt in vers 5, van een zodanige zal ik roemen. Maar niet van mijzelf zal ik roemen, dan alleen in mijn zwakheden. Hij zegt als het ware, dat was Paulus in heerlijkheid. Eventjes maar. Maar nu sta ik weer met mijn beide benen op de grond, als ik dit aan u schrijf, Korintiërs. Nu ben ik geen paradijsbewoner, ik ben een aardbewoner. Ik ben maar eventjes een paradijsbewoner geweest, eventjes. Maar nu ben ik een mens, vol met zwakheid, vol met zondige overblijfselen. En dat is wel zeker waar, dat Paulus een zondaar is. Want dan zegt hij dat in vers 6, want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik houd het daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Ik heb natuurlijk al heel veel gezegd. Maar nou gaan we naar de praktijk. Want Paulus, die wil ergens naartoe werken, dat begrijpt u natuurlijk wel. Hij zegt, nou vooruit dan maar, Corinthiërs, ik heb het jullie verteld, wat ik beleefd heb. Dat heeft niemand van jullie meegemaakt. Dus als het gaat om iets unieks, dan kan ik dat vertellen. Maar, wat heeft God nou gedaan? God die heeft een scherpe doorn genomen. En die heeft hij in mijn vlees gedrukt. Heb je ook wel eens een splinter in je vinger gehad? Of een doorn waar je je aan bezeerd hebt, dat je per ongeluk op je blote voeten in een doorn trapte. Maar als je vader nou eens zomaar een doorn in je vlees drukt, zou je echt niet nemen, denk ik. Maar Paulus zegt, God die nam nadat ik opgetrokken was geweest in de derde hemel een doorn. En die zei, Paulus, nou sta je met je beide benen op de grond, op de aarde, en nu ga ik een doorn in je vlees drukken. Een scherpe, pijnlijke doorn. Waarom, Heer? Nou, opdat je je niet zou verheffen op deze uitnemende openbaringen. Ik zal het nog duidelijker zeggen. Waarom, heren? Nou, Paulus, omdat je een hoogmoedig mannetje bent. Je bent hoogmoedig, dat weet je toch? Kent u daar iets van? Van uw hoogmoed. We zijn toch allemaal een opschepper? We hebben het toch allemaal graag over ons eigen ik? Ik wil de beste dominee zijn, hoor. Echt waar. Ik wil de beste leerling zijn, of het knapste meisje, of het leukste meisje, of de beste vader, de beste moeder, de beste ouderling, de lievelingsouderling van de kerkraad. Dat willen wij van nature. En ook in het geestelijke leven is dat een groot gevaar, dat wij gaan roemen in onszelf, wat we van God gekregen hebben. De meest bekeerde ouderling, de meest verlichte in ons midden, die vergevorderd is in het geestelijke leven, die neerkijkt op een ander, die niet zoveel kan vertellen als ik. Hoogmoed met de genade, degene die toch wel het mooiste kan bidden misschien wel, of die het meeste uit Gods woord weet, die het beste kan zeggen hoe God zijn volk bekeert. Degene die vindt dat hij kan zeggen hoe de dominee moet preken en waaraan hij allemaal aan moet voldoen. Hoogmoed, dat kleeft ons allemaal aan. En als je nooit ontdekt bent aan je hoogmoedig bestaan, dan ken je het geestelijke leven niet. Want dat is de kern van de diepe val in Adam, hoogmoed. Als God willen zijn. Daarom vernedert de Heer een zondaar wanneer hij een zondaar gaat trekken. En gaat iemand ontdekken aan zijn hoogmoedig, goddeloos bestaan. En Paulus die heeft daar bevindelijke kennis aan. Die zegt, ja, luister goed, ik ben ook een opschepper. Ik ben ook iemand die graag roemt. Maar weet je wat de Heer gedaan heeft in zijn wijsheid? Die nam een scherpe doorn. En die heeft hij in mijn vlees geduwd. En hij gaat die scherpe doorn ook onder woorden brengen. Namelijk een engel des Satans die mij met vuisten slaat. Dat is wat. Wat bedoelt Paulus eigenlijk? Met die doorn natuurlijk niet letterlijk. Dat begrijpen jullie wel, jongens en meisjes. Dat bedoelt hij figuurlijk. Iets wat heel pijnlijks is in zijn leven. Er zijn verklaarders die hebben allerlei invullingen daaraan gegeven. Er zijn wel verklaarders die zeggen, Paulus die leed aan epilepsie. En dan gebeurt het soms wel eens, zeggen verklaarders, dat terwijl hij aan het preken was, dat hij een epilepsieaanval kreeg. En dat is heel griezelig als je dat ziet. Dan kan iemand zo neervallen. En dan begrijp je natuurlijk wel dat er een tweeërlei reactie komt onder de hoorders. Dan zullen de mensen zeggen, wat is dit voor een man? Het lijkt wel alsof hij van de duivel bezeten is. Want ja, toen de tijd hadden ze natuurlijk niet zoveel kennis van ziekten als tegenwoordig. Anderen die menen dat het hier gaat om een soort oogziekte. Omdat hij in de brief van de Korinthe ook wel zegt, ik had mijn ogen wel voor jullie uit willen steken. Er zijn wel verklaarders die zeggen dat Paulus een bepaalde oogziekte had, waardoor het heel lelijk was om naar hem te kijken, dat hij een lelijke uitstraling had en dat de mensen eigenlijk niet zo graag hem aankeken. En als je dan moet preken voor een groot gezelschap, dan kan dat natuurlijk heel pijnlijk zijn voor je als prediker. Anderen zeggen, nee, Paulus had heel veel last van migraine. Misschien weet iemand wel wat het is in ons midden. Of van ischias, ontstekingen in zijn been, pijn. Omdat het gaat om een pijnlijke steek van een doorn. Of de doorn van de vijandschap die hij moest ervaren van zijn volksgenoten, de Joden, die zo scherp hem konden aanvallen en vervolgen. Of, omdat er staat, een engel des Satans die mij met vuisten slaat, dat Paulus een bijzondere zwakheid had in zijn geest, aanvechtingen. Aanvechtingen op het gebied van ontucht. Maar het is allemaal gissen, gemeente. Wij weten het niet. Wij weten het niet. God laat dat openstaan. Zodat het voor degene die dit woord zullen lezen, een woord zal zijn van, Heere, mag ik er ook mijn doorn voor invullen? Mijn doorn. Want wat er wel van staat, dat is duidelijk. Namelijk dat die van God gegeven is. En hoe moeten we dat dan verklaren van die engel des Satans die mij met vuisten slaat? Nu, dat moeten we zo verklaren. God heeft aan de duivel een beetje ruimte gegeven bij Paulus. Want als je een scherpe doorn hebt, die je echt plaagt in je lichaam en in je geest, en de duivel die wordt dan ook een beetje op je losgelaten, nou dan hoef ik misschien u niet te vertellen wat er dan gebeurt. Die mij met vuisten slaat. God zegt tegen de duivel, ga je gang maar eventjes bij mijn kind van God. Niet om natuurlijk zo'n kind van God te plagen. Maar Paulus die heeft dat ervaren. als een ontzaglijke strijd die mij met vuisten slaat. Juist op dat punt dat de duivel voortdurend zegt: kijk, zo ben jij nou, zo ben jij nou. En maar preken, en maar arbeiden in het koninkrijk der hemelen, maar ondertussen die doorn. En dat de duivel juist op dat plekje waar die doorn zat, jongens en meisjes, nog eens een vuistslag erbovenop deed, zodat die doorn nog meer pijn deed en nog onverdraaglijker was. En toch van God gegeven. Want wat deed hem dat zien? Dat hij een zwak mannetje was. Zwak. Dan zat hij daar in zijn tent en dan zei hij: ach heren, ik kan het echt niet, ik kan het echt niet. Ik kan het echt niet. Maar buiten zijn tent, dan moest hij preken als de grote heidenapostel. Maar in zijn tent zat hij: ach heren, die doorn. In zijn vlees en ook voor zijn vlees, om hem te tuchtigen. Het heeft hem verwond. Dat is ook heel duidelijk. Iets wat hij het liefst zo snel mogelijk kwijt zou willen raken. Want als jij een splinter in je vinger hebt, al is het maar een heel klein splintertje. Het is zo lastig. Ik heb er wel eens een in mijn vinger gehad, meerdere malen. Nou, je blijft peuteren en je pakt een speldje, wil hem eruit hebben, want je hebt er echt last van. Maar God die acht het nodig, die zegt: Paulus, ik zal jou een doorn geven. Zodat je nog beter kunt functioneren in je arbeid in het koninkrijk der hemelen. Hoe is dat bij u, geliefde? Want wanneer we het genadeleven kennen, dan tuchtigt de Heere toch zijn kind. Ook door middel van een doorn in het vlees. En wanneer we die doorn krijgen, dan begrijpen we dat niet altijd direct. Waarom de Heere dat doet. En dan willen we ook het liefst er zo snel mogelijk vanaf. En dat blijkt ook wel uit onze tweede gedachte. Want Paulus, hoe reageert hij erop? Onze tweede gedachte. Afgebeden. Hoe reageert hij erop? Als we letten op het geheel van het verband van onze tekst, dan blijkt heel duidelijk dat hij maar één verlangen heeft, namelijk om ervan verlost te worden. Want we lezen heel duidelijk in vers 8... en hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Dat is die engel des Satans. En er staat in vers 8 het woordje Heere. In het Grieks staat Kyrios. 3 maal heeft hij de Kyrios. Dat is de koning van de kerk, dat is de Heere Jezus zelf, gebeden. Het woord dat er staat in het Grieks, dat betekent te hulp roepen. Als die engel des Satans weer kwam om hem met vuisten te slaan, dan riep hij: help mij, heren, daar komt hij weer aan, die engel des Satans, om mij te plagen. Heren, bescherm me toch, heren, neem me toch eens van me weg. Want als dat van me weggenomen wordt, dan zal het toch voor mij allemaal veel draaglijker zijn. Dan zal het voor mij toch makkelijker te zijn, Heer, om uw dienaar te zijn. En juist omdat hij zich richtte tot Christus, moet hij het gevoel gehad hebben, op het moment als die engel des Satans komt, dat Christus hem verliet. Want het leek net alsof alleen alles concentreerde op die strijd met die engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En dat de Heere verdwenen was. Dat hij het riep: Heere, waar bent u toch? Heere, weet u dan niet van uw knecht af? Heere, laat u mij dan zo lijden onder deze doorn in mijn vlees. Misschien kennen we daar wel iets van. In onze eigen moeite, in onze eigen strijd. Dat je het gevoel hebt, de Heere hoort me niet en de Heere ziet me niet. De Heere laat me maar aantobben. En het gaat van kwaad tot erger. Zo'n hulpeloos gevoel, een verlaten gevoel te hebben. Maar juist omdat hij zich richt tot de Heere, tot de Kurios, tot de koning van de kerk, beleidt Paulus daarmee dat alleen Christus hem kan helpen. Juist wanneer je zo'n doorn in je vlees hebt. De duivel misbruik van maakt. Gaat de Heere zijn kind oefenen in het geestelijke leven. En wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat hij je afbrengt van alle andere hulpmiddelen. Ook van mensen. Ook van kinderen van God. Dat je echt gaat beleven. Niemand had oog voor me. Niemand redde mijn ziel. Echt hulpeloos. Echt alleen. Eenzaam in de strijd. Zelfs mijn eigen man kan me niet helpen. Zelfs de dominee kan me geen raad meer geven, Heere. Maar alleen u. Heere, u bent toch de almachtige koning van uw kerk. En Paulus die zegt 3 maal. Dat betekent niet dat hij maar 3 keer gebeden heeft. Maar dat betekent dat hij intensief geworsteld heeft. Dat hij dikwijls geroepen heeft. Het gaat vooral om periodes. 3 maal, daar moeten we dit bij denken. Dat het bepaalde fasen in zijn leven zijn. Want de Heere laat het niet altijd stormen in het leven van zijn kinderen. Maar meerdere malen stak die storm op. Stak die strijd op. En hij wist het als het ware dat het aan was, aan zag te komen. En dat hij vreesde en bang werd. En zei, kijk, daar komt het weer, Heer. Daar komt het weer. Die engel des Satans die mij met vuisten slaat. Geworsteld. 3 maal. Dat doet denken aan de worsteling van Christus in Gethsemane. Dat hij ook daar de angst van de hel op zich af zag komen. Die helle hond die al zijn krachten en zijn aanhangers had ingespannen om de borg tegen te houden. In de gang naar het kruis. Waar hij ook 3 maal geworsteld heeft. Heere, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hier oefent de Heere Paulus. In de gang van de borg, geliefden. In de vereniging met Christus. Omdat het lijden van Christus afgedrukt wordt in zijn leven. Om gelouterd te worden. En dat gebed was voor Paulus het enige middel. Is dat voor u ook het enige middel? Is dat het enige wat overblijft? Dat je je klacht uit kunt storten voor het aangezicht van de Heere. Dat dwars door alles heen toch dat geloof er nog mag zijn. Heere, maar gij kunt het. Maar weet u wat nou een minpuntje is in dat gebed van Paulus? Hierom heb ik de Heere 3 maal gebeden opdat hij van mij zou wijken. Dat laatste. Maar wat doet hij? Hij schrijft God de weg voor. Hij laat het niet aan God over. Om te beslissen wat er gebeuren moet met Paulus. Hij zegt heel concreet. Heere, neem dit van mij weg. Ja, wat is daar mis mee, zegt iemand, dominee. Dat zou ik ook bidden. Nou, ik ook. Echt waar, ik ook. Ik zou ook zeggen, Heere, neem die doorn toch alstublieft weg. Maar toch deed God dat niet. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. De genade Gods ondervonden. Want hij krijgt antwoord op dat gebed. En welk antwoord krijgt hij? Wat zegt de Heere? Goed, Paulus, ik zal die doorn wegnemen. Nee, nee, dat is vers 9. Dat is het antwoord op dat gebed. En hij heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is het antwoord wat hier Paulus krijgt. Terwijl Paulus die had gezegd, Heere, wilt u die doorn alstublieft wegnemen? Zegt God iets anders. Hij heeft gezegd. God antwoordt op het gebed. Dat is een echt gebed. Dat is een echt gebed. Dan, laat ik het nou eens zo zijn, dan wacht je op een antwoord. Heb u ook al een echt gebed gebeden? Zullen we eens een vraag stellen aan elkaar? Wat heb je gisteravond gebeden? Toen je naar bed ging. Ja, was dat ook alweer? Laat staan. Hè? Ik hoop wel dat iedereen gebeden heeft. Jongelui, doe je dat nog? Maar als je zo lang moet nadenken, dan heb je geen echt gebed gebeden hoor. Echt niet hoor. Dat is de vorm. Maar als je echt een gebed gebeden hebt, dan zit je met dat gebed nog steeds in je hart. Dan worstel je voor Gods aangezicht. Dan zeg je, Heere, 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 hoor me toch. Heere, geef me toch antwoord. Zulke gebeden kennen Gods kinderen in hun leven. Ik zeg niets van het reguliere gebed, oh, begrijp me goed, gemeente. Maar die gebedsworsteling, daar was Paulus mee bezig. Hij snakte naar een antwoord. En hij heeft tot mij gezegd, Paulus, luister eens, ik zal je gebed verhoren. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En juist dat woordje zwakheid, gemeente, dat is een bewijs dat God wel terdege notitie heeft genomen van zijn strijd. Het is maar niet een afdoend antwoordje. Zoals we soms heel clichématig tegen iemand kunnen zeggen wanneer iemand in nood is. Ja, maar je kunt toch bij de Heere terecht en de Heere wil je toch helpen. En dat je echt de gedachte hebt, ja, maar je moet er zelf maar eens mee zitten. En je begrijpt niet waar ik mee zit. Maar juist nu de Heere dat woordje gebruikt, zwakheid. Zwakheid. Daarmee geeft de Heere aan. Ik weet van je strijd. Ik weet van je worsteling, Paulus. Ik weet hoe moeilijk jij het hebt. En dat je niet opgewassen bent in eigen kracht tegen die engel des Satans. Ik weet, Paulus, dat je die doorn in je vlees niet kunt verdragen. Dat je er ongeduldig van wordt, dat weet ik, Paulus. Ik weet hoe verdrietig je soms bent en hoe eenzaam je je voelt. En hoe kwetsbaar je je soms voelt wanneer je in het midden van de gemeente als dienaar des woords optreedt. Omdat je voortdurend die doorn soms voelt steken. Dat weet ik. Ik weet dat je de wens hebt dat je er het liefste van af zou willen. Ik weet dat je de gedachte koestert dat je dan beter zou functioneren. Ik weet van al je zwakheden af, Paulus. Maar Paulus, toch luister nou eens. Mijn genade is u genoeg. In het Grieks
staat het woordje genoeg voorop. Het is alsof de Heere, als een vader, zegt: genoeg hierover, Paulus. Genoeg. Mijn genade, dat is je medicijn. En genade, dat valt niet te verdienen, gemeente. Genade, dat valt alleen maar te krijgen, te ontvangen. Mijn genade die vloeit uit de wonden van Christus. Als we werkelijk te doen hebben met zo'n scherpe doorn in het vlees, dan moeten we bij Christus terechtkomen. Dan moeten we bij de doornen van de Heere Jezus terechtkomen. Bij de doornkroon van de Heere Jezus. De doornen van de Heere Jezus drukken in zijn hoofd. Niet maar als een vaderlijke tuchtiging, als een kastijding, om de Heere Jezus te oefenen ergens mee, in het ware geloof. Maar de doornen van de Heere Jezus rekenen af met onze zonden. Dat is het wrekend recht van God. Kijk, en als een kind van God in het lijden daarop mag zien, en dan vervolgens teruggaat naar mijn doornentje. En ik zie het nut van die doorn. Nee, niet om ook nog een extra bijdrage te leveren om de schuld der zonde te betalen. Absoluut niet. Maar om aan de zonde te sterven. Bij Paulus was dat zijn hoogmoed. Wat is dat bij u? Te sterven aan je jaloezie? Of te sterven misschien wel aan je wellustige gevoelens? Je begeerten? Of te sterven aan je geldzucht? Te sterven aan je roddelzucht? Te sterven aan je hoogmoedig goddeloos bestaan? En dan vloeit de genade erin door, want dan zegt de Heere, en dat is nou enkel genade dat ik je zo'n doorn gegeven heb. En dan is bij de een die doorn scherper dan de ander. Maar al Gods kinderen krijgen zo'n doorn in het vlees. En jongelui, dat is misschien niet zo aantrekkelijk. Als je zegt, ja, als dat nou het leven van Gods kinderen is, dan hoeft van mij dat niet. Zo'n scherpe doorn in het vlees. En dat begrijp ik best wel. Maar de Heere kiest ook de tijd uit en de omstandigheden uit wanneer hij dat doet. In het begin van het geestelijke leven, als de eerste liefde in het hart wordt uitgestort, zal de Heere niet direct zo'n scherpe doorn in het vlees duwen. Echt niet. Zo'n pas wedergeboren kind van God, die wordt met melk gevoed. En daar is de Heere voorzichtig mee, om direct daar grote stormen overheen te laten waaien. Maar na verloop van tijd, als de Heere dat geestelijke leven gaat verdiepen, dan gaat de Heere toch dat goddeloos bestaan dat in ons is tuchtigen. Want ik moet sterven aan mezelf. En juist in die weg ga ik steeds meer en meer verstaan. Gena, Heere. Alleen maar genade. Als ik ooit zalig zal worden, o Heere, als u mij aan mezelf overlaat. Heere, dan word ik ook vijandig en dan word ik ook verbitterd. En dan moet ik ook mijn handen inhouden dat ze geen vuisten worden, Heere. Ken je dat? Die strijd? Als het allemaal van een leien dakje gaat, Dan moet je je afvragen, ken ik wel het nieuwe leven? Ken ik dat wel? Want Gods kinderen weten daarvan, van die strijd in hun leven. Maar die weten ook van die andere kant, dat inderdaad mijn genade echt genoeg is. En dan vooral dat woordje u, is heel belangrijk in onze tekst. Want wil je weten of de Heere in je leven dat gegeven heeft, dan moet je dat woordje u maar eens dik onderstrepen. Want als de Heere komt door de prediking van het woord, terwijl misschien niemand van je strijd af weet, en het wordt op de kansel verklaard, en de Heere komt over, dan gaat Gods geest dat toepassen. En dan gaan die woorden mij en u zo van betekenis zijn. De Heere heeft tot mij gezegd, zegt Paulus. Mij. Ken je dat? In Gods huis. Mijn genade is u genoeg. En dan lijkt het alsof je alleen in de kerk zit. En dat het zo met kracht op je afkomt. Dat je mag beleven de troost van die woorden. Die onuitsprekelijke troost dat je naar huis gaat. Met verwondering in je hart. Dat zei Van der Ree ook de laatste keer dat hij dat mij vertelde. Dat was voor hem eigenlijk het grootste wonder. De Heere heeft het wel herhaalde malen gezegd. Heeft van mij. Heeft tot mij. Mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. Amen.
eindigen mijn gebed. Heere, leer het ons. Voor het eerst. Of opnieuw. Mijn genade is u genoeg. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. In gehoorzaamheid aan uw woord. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 68 vers 17. Dat is onze slotzang. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.